De stof voor onze overdenking, geliefde, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 2, Koningen 7. Ik lees alleen het 20e vers voor, het is het laatste vers, als de samenvatting. 2 Koningen 7, vers 20, daar spreekt het woord des Heren al dus, even al zo geschiedde hem. Want het volk vertrad hem in de poort dat hij stierf. Tot zover. Schrijf hij hierboven gladde plaatsen. Verleden week zijn wij gekomen tot en met de eerste twee versen van dit hoofdstuk. Waar geschreven stond aan het slot, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Wij hebben toen gehoord dat de kern van deze zonde was het spotten met het heilige evangelie. Want dat was juist het geheim dat de Heere voor Israël de hemelen had geopend. Dat was bij voorduur ook de verwachting van dat volk, van degene die de Heere vreesden, dat hij de hemelen zou scheuren. Hun hele bestaan hadden ze eigenlijk te danken aan een geopende hemel. Dat de Heere God zelfs brood uit de hemel liet nederdalen op dat volk in de woestijn. En dat hij uit de hemel is nedergedaald op de berg om zijn stem te doen horen. En daarom, als deze hoofdman smalend zegt, ik zie het al, vensters in de hemel, houd toch op, man, met die onzin. Dan is dat niet alleen ongeloof. Dat vind je bij koning Joram ook, ongeloof. Maar dan gaat hij net over de streep, want dan is er alleen maar die intense spot, dat belachelijk maken van de profeet, die in de nood, midden in de ellende heeft gezegd, morgen is er brood, voor een zacht prijsje. Morgen zal er hier op het marktplein bij de poort verkocht worden. Volop. En nou in het tweede gedeelte van dit verhaal wordt ons vermeld hoe de zaak afgelopen is. Daarna het groot stuk, maar ik wilde dat toch kort samenvattend behandelen om niet halverwege dit verhaal te blijven steken. Er staat in vers 3, daar moesten wij dus verder, dat er 4 Melaatse mannen voor de deur der poort zaten. Die Melaatse mannen, die leefden waarschijnlijk in gemeenschap met elkaar, soort zoekt soort. En deze mannen zijn aangetast door een zeer ernstige ziekte die vroeger of later de dood veroorzaakt. Maar dat kon heel lang duren. Melaatsen werden soms oud met hun kwaal. Je had ook verschillende soorten van melaatsheid. Net als nu, bij bepaalde ziekten, het bij de ene soort toch weer veel harder gaat dan bij de andere. Was het ook met de melaatsheid. En de melaatsheid die tergend langzaam voortschreed, waarbij de mensen steeds meer mismaakt werden, bepaalde lichaamsdelen verloren, en toch jaren en jaren leefden, totdat door allerlei infecties van open wonden er soms een eind aan hun ellendig leven kwam. Ze waren van de gemeenschap min of meer uitgesloten. en door de wet van God onrein verklaard. En er waren een heleboel bepalingen gemaakt voor die Melaatse. Zij moesten roepen, als ze naderden, onrein, onrein. Alles wat ze aanraakten, werd ook onrein. Melaatsheid was dus bij uitstek de ziekte waarmee de Heere, de God van Israël, het afschuwelijk karakter van de zonde uitbeelde. In de Melaatsheid, je kunt niet zeggen dat die mensen nou speciale zondaren waren, maar God had dat zo, ja, omkneld door zijn wetten en bepalingen, dat je daar wel blind voor moest zijn om niet te zien dat in die melaatsheid de aard en het karakter van de dodelijke zonde werd aangewezen. Vandaar dat David ook kon zeggen, ontzondig mij met hysop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En wij gebruiken nog het woord, wie zal zijn hand in de boezem steken en rein eruit halen? En dan denken wij met als achtergrond aan het verhaal van Mozes, die zijn hand onrein melaats tevoorschijn bracht in de tekenen die hij voor Farao deed. Daarom waren het zeer beklagenswaardige schepselen die overal werden uitgestoten, die hun huwelijk werd eigenlijk ontbonden, ze waren levende doden. Die Melaatse mannen hebben niet veel te verliezen en toch, daar zie je weer uit. Het is makkelijk gezegd, je kan beter maar dood zijn. Maar de dood is toch een harde schuldeiser. En ze hebben niet opeens bedacht, nou jongens, we moeten toch sterven op de lange duur. Het is maar goed dat we nu van de honger sterven, dan dat we uitteren en wegteren door die vreselijke ziekte. Nee, in de stad is er nood. En buiten de muren van de stad bij de Melaatse is er ook nood. Dat scherpe zwaard, de honger, maakt het hen steeds moeilijker. Totdat ze tot een besluit komen. Zij zeggen tegen elkaar in hun beraadslagingen, wat blijven wij hier totdat we sterven van de honger? We moeten toch sterven. Het is met ons toch een verloren zaak. Als we zeggen, laat ons in de stad komen, zo is er honger in de stad, maar ja, hoe komen we erin? Zal de poortwachter de poort wel openzetten voor zulke melaatse? Maar neem nou aan dat hij het wel zou doen in deze oorlogstijd. Dan kunnen we binnen ook geen voedsel krijgen. Dan sterven we van de honger. Als we hier blijven, sterven we ook van de honger. Weet je wat? Laat ons in het leger van de Syriërs vallen. Dat woordje vallen wil hier zoveel zeggen als overlopen. Ja, of dat de Syriërs er blij mee zullen zijn, dat weten ze niet. Als ze ons laten leven, we zullen leven. Als ze denken, daar hebben we de eerste overlopers, die zich overgeven, dan zullen ze ons vriendelijk bejegenen. Denken ze bij zichzelf, we hebben al zo lang de stad belegerd, is hun stemming grimmig. Nou laten we dan maar sterven. Dan is het maar, toch maar beter om door het zwaar te vallen, dan hier op een ellendige manier te wachten op ons einde, door de hongerdood. Je voelt dus dat deze mensen hebben overlegd, en dat ze zich niet zonder meer uitleveren aan de dood. Daar moeten wij iets uit leren. Kijk, wij moeten in dit leven altijd twee dingen goed onderscheiden. En dat zijn deze zaken. Het kan zijn dat onze ziel mag zeggen door het allerheiligst geloof: het is mij verreweg het beste om ontbonden en met Christus te zijn. Dat is een groot voorrecht. Maar dat wil nog niet tegelijk zeggen dat je daarom de dood als zo'n, of het sterven, dat je dat nou als zo'n aangename bezigheid ziet. Als iemand spreekt door het allerheiligst geloof van de verwachting om bij de Heere te zijn, en dat die zegt, ook in ouderdom soms en grijsheid, ach, en toch, het liefst zou ik maar bij de Heere zijn. Dan moet je niet tegelijk denken dat zo iemand lacht om de dood of om het sterven. Nee, dat hoeft niet. Het ene kan waar zijn en het andere ook. Je hebt een tijd gehad dan dat men zo op zo'n manier over de dood en over het sterven sprak in de oude gezangen. Daar kom je zo'n regeltje tegen in de oude gezangenbundel van dat dierbaar uurtje. Maar het uurtje is niet zo dierbaar. Vaak niet. Daar zit er zoiets romantisch omheen. Nou, ik geef u de verzekering. Als je het verschillende keren van nabij gezien hebt en nog ziet, dat het heus zo dierbaar niet is. Wat wel dierbaar is om bij de Heere te wezen, om zijn aangezicht in gerechtigheid te aanschouwen, verlost van zichzelf en van alles wat ons aankleeft. Maar het sterven, alles wat met die dood samenhangt, dat hoef je nou echt niet leuk of mooi te vinden. En ik kan me best indenken dat de mens er tegenop kan zien. Ook al zou die een goede hoop hebben in de genade. Dat zie je toch. Als een mens zit te steunen en te kreunen. En het oost van het west niet kan vinden. En wat... Nou, dan zeg ik, het is een vijand, de laatste vijand, dat hij een dienst bewijst door de ellendige de doorgang te geven tot het zalig leven, en dat het gelukkig het ergste niet is, dat is waar, dat is zeker waar. Want de dood is verslonden tot overwinning. Maar daarom hoef je nog niet zo, ja, zo oppervlakkig te te redeneren alsof het niks voorstelt. Want het kan een hele benauwende zaak zijn. Denk, laten we dat goed bedenken. En alleen het geloof, en dat hebben wij niet in ons vestjeszak, maar alleen het geloof dat zegt, daarna zal hij mij opnemen in heerlijkheid, zegt het geloof. En het geloof zegt, bezwijk dan mijn vlees en mijn hart, zo zult gij zijn de rotssteen mijns heils en mijn deel tot in eeuwigheid. Maar verder zijn we zulke nietelingen. Zijn we zulke zwakke schepseltjes, die tot de grond toe afgebroken worden. De aardse tabernakel. Nou zijn die mannen doodziek. Je zou zeggen, nou, ze zullen wel zeggen, net als die man uit de oorlog, die zei tegen mijn vader, wat geeft dat nou een bom, piek op, dan ben je de pijp uit, dan ben je bij vader thuis. Zo op die manier. Maar toen er wat gebeurde, toen wist hij niet hoe hard dat hij lopen moest om weg te komen. Van angst. Moest kijken, deze mannen zijn erg ziek. Maar ze liggen nog niet op hun sterfbed. En nou denken ze, dan zeg je, wat is het leven, toch hangende aan het leven. Nou denken ze, ja, om nou hier maar te wachten, we zijn wel ziek, maar om nou hier maar te blijven zitten totdat we doodgehongerd zijn. Nee. De stad kan ons ook geen hulp verschaffen. Laten we dan maar overlopen. Naar de andere kant. Op hoop van zegen. Er zit nog iets in. En dat is dit. Zoiets wordt eerder gedaan. Door mensen. Die alle hoop ergens moeten laten varen. Die weinig te verliezen hebben. Dan door mensen die veel te verliezen hebben. In de stad zijn ze natuurlijk verschrikkelijk bang. Want al zijn ze dan ziek van de honger. Ze hebben nog niet allemaal de gevreesde ziekte die toen de melaatsheid genoemd werd. Of was. Dat is nog niet allemaal. Maar ze denken bij zichzelf. Tja, jongen, als we ons overgeven, dat kan ook niet. Want dan komt de afrekening. En trouwens, Elisa zal heus niet gezegd hebben, jullie moeten je eigen overgeven. Maar je voelt wel wat ik bedoel. Deze mensen die hebben een kwaal. Maar ze zijn nog lang niet dood. Die mensen zien vooruit, achteruit, ze zien nergens uitkomst. Maar één uitkomst naar diegenen die bezig zijn om de stad uit te hongeren. Zo is het nou in het geestelijke ook. Hoe meer een mens aan waarde heeft, hoe minder zal die ook wagen om te zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Hoe meer die zich bewust is innerlijk door de overtuiging van de Heilige Geest, dat hij de dood verdiend heeft. Dat het geen verloren zaak wordt, maar dat het een verloren zaak is. In de omstandigheden waarin die zich bevindt, in de staat waarin die zich bevindt. Des te eenvoudiger ligt het om een beroep te doen op de barmhartigheid. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, zei die melaatse man tot de Heere Jezus. En de Heere Jezus, het was een meevaller, die zei, ik wil. Nou, deze ongelukkige mannen, die stonden ergens tegenover hun vijanden. En toch sloten ze de mogelijkheid niet uit, dat deze vijanden zouden zeggen, jongens, wat zijn jullie er slecht aan toe. Nou, kom maar. Komt er maar. Ze dachten, wie weet. En de hoge God van hemel en aarde die zegt. Kom herwaarts tot mij. En wendt u naar mij toe alle geëinde der aarde. En komt, koopt zonder prijs en zonder geld. Brood en wijn en melk. Zegt God. En de mens die doet net alsof God de duivel is. En alsof God veel slechter is dan die Syriërs. Van Syriërs durft hij nog wel wat te verwachten. Hij maakt nog een kans. Maar als het over de Heere God gaat, dan maakt de duivel hem wijs dat hij zegt, dan heb je geen enkele kans. Het is niet voor jou. En je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Kijk uit. Zo probeert hij de mens te stijven in het ongeloof en in de handhaving van zichzelf en van zijn positie waarin hij zich bevindt. Maar hoe meer er nou omver gaat, hoe meer die nou overtuigd wordt, ik zit toch maar in de dood en op mijn dood te wachten. Ik spreek even heel menselijk natuurlijk. Des te gemakkelijker wordt het om maar over te geven. Op genade of ongenade. Aan die God die in Christus Jezus barmhartigheid heeft geopenbaard. Veel mensen vinden dat maar niks. Die zeggen, ja, maar dat is geen geloof. Ja, waar moeten wij het geloof vandaan halen? Ja, nee, je moet zeker weten, God is een beloner dergene die hem zoeken. En niet tot God komt, moet dat geloven, dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. Ja. Ja, dat kun je natuurlijk, dat is allemaal waar, het is Gods woord, maar dat kunnen wij niet maken. Eén ding kun je uit dit verhaal als vergelijking leren, hoe groter de narigheid is en de uitzichtloosheid van bestaan, daarbij heb je toch al niet zo erg veel meer te verliezen, een ziek lichaam, door de wet buitengesloten, uit alle dingen, ambten, erediensten, godsdiensten. We doen het. Laten we het maar doen. Nou, en dan. Dan gaan ze er naartoe. In de schemering van de avond gaan ze er naartoe. Dezelfde dag dat dat heeft plaatsgehad bij Elisa thuis. Met de overste en met koning Joram. Dan gaan ze heel voorzichtig in de late schemering van de dag, gaan ze naar het uiterste van het leger van de Syriërs. Kijken of dat ze soldaten zien, wachtposten. Maar ze zien niks. Ze komen nog dichterbij. Niks te zien. Ja, wel paarden die staan daar vastgebonden en ezels. Ja, er is van alles te zien, maar geen mensen. En dan daartussendoor laat de gewijde schrijver even ons vast horen hoe dat komt. Want de Heere God uit de hemel, die had de Syriërs het leger een geluid doen horen. Net alsof er een leger van tienduizenden paarden en wagens en dreunende voetstappen dichterbij kwamen. God gedaan. God had in hun gehoor ingegrepen. Want als een ander zou misschien niks gehoord hebben. En in Samaria hebben ze ook niets gehoord. Maar die Syriërs hebben wel gehoord. Zoals God een mens zijn oog kan verblinden, zo kan hij hem ook in zijn oor iets doen dat hij dingen hoort die een ander niet hoort. En toen hebben ze dat geluid gehoord. En toen zijn ze vreselijk geschrokken. Ze hebben gezegd, natuurlijk. Ze hebben natuurlijk kans gezien om een boodschapper door de linies heen te sturen. Naar de koningen daar en daar en daar. En die zijn toch al ook niet zo op ons gebrand, want ze zijn benauwd voor ons, die koningen, en die hebben gezegd, wij sluiten ons aan en wij komen om jullie te verlossen. We zullen ze wel eens wat laten zien, die Syriërs. En de paniek is zo groot, dat ze zich ineens tijd gunnen om normaal de zaak ordelijk te laten verlopen. Nee, ze vliegen overeind in de schemering, ze laten alles voor wat het is. De paarden nemen zich ineens mee en de ezels en ze lopen om hun levenswil. En in hun oren is maar steeds het gedreun van het naderende leger. Dat was er gebeurd, maar niemand wist het. En nou komen die Melaatse mannen, die komen daar bij het begin van de ring die om de stad legt, niks meer te zien. Ze doen een tent open en daar zien ze eten. Daar zien ze eten staan. Brood. Ja, wat het ook is. Mijn oude oom zei altijd op de catechisatie een panhutspot. Waar ze op aanvielen. Och, jongen, uitgehongerd. De honger is een scherp zwaard. Dus die mensen die zijn er aan eten geslagen om hun maag te vullen. Dat is punt 1. En drinken. Kruiken met wijn en water en alles is er. Ze hebben natuurlijk proviant genoeg bij zich en ze worden steeds bevoorraad, die Syriërs. En als ze dan hun maag gevuld hebben, dan denken ze aan de toekomst. Want ja, al ben je daarmee laat, ik zei straks al, dat kan een heel lang proces zijn. En dan ben je ook maar afhankelijk van de barmhartigheden van de mensen die een kwartje of een dubbeltje naar je toe gooien. Daarom denken ze, jongens, zilver, goud, dure kledingstukken, kom op. En ze graaien een heleboel bij elkaar uit een tent. Ze komen in een andere tent, daar hebben ze het ook maar voor het oprapen. Kostbaarheden. En dan gaan ze naar buiten. En ze klein eindje uit de buurt en dan maken ze een gat in de grond. Ze goed onthouden bij dit boompje, daar ligt het. Kunnen we daar nog eens op teruggrijpen. Kunnen we in ons onderhoud voorzien. Het geld dat stom is, kan toch nog heel wat leed verzachten. Ook voor een Melaatse. Maar als ze dan de tweede tent beroofd hebben, dan krijgen ze het benauwd, zeggen ze. We doen toch niet goed, deze manier. Nee, ze gaan niet terug om dat goud en dat zilver weer op te graven en het weer netjes op zijn plek te leggen. Dat doen ze niet. Dat is ook niet nodig. Helemaal niet. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Zo moet je er maar over denken. Zo is het bij deze mannen. Maar om het zo te laten, daar schrikken ze ook voor terug. We doen niet recht. Het is toch een goede dag. Het is toch een goede dag vandaag, jongens. En wij zwijgen stil. Als we hier blijven met bij elkaar te graaien tot de morgen, dan zal ons de ongerechtigheid vinden. Dan vallen we in ons eigen zwaard. Dan komt de straf. Dat is toch een mooie overlegging ergens, hè? Ergens. Er komt natuurlijk een hoop menselijks bij. Want ja, het kan best zijn als die wachters op de andere morgen vroeg op de muren van Samaria door de verrekijkers, die hadden ze toen nog niet, maar bij wijze van spreken kijken en ze zeggen, je ziet maar geen mens lopen. Stuurt er eens iemand op af. En ze vinden ons. Dan zeggen ze, wat zijn jullie voor een lelijke verraaiers? Dat zal er ook wel een beetje in gezeten hebben. Maar dit is toch mooi, dat ze het niet voor zichzelf alleen willen houden. Want zo is een mens ook. Die denkt, ja, hij denkt alleen aan zijn eigen, maar niet aan een ander. Maar zij krijgen benauwd. Ze denken, ja, zere goedheid kent geen palen. Laten wij nou alsjeblieft niet hier blijven. Want zonder de boodschap door te geven. Want dan worden we zeker daarvoor gestraft. Kom, Laat ons gaan en laat het ons boodschappen. Nou, dat is een heel wat opgewektere terugreis naar de stad, hè? Dat kun je indenken. Ze zijn stiekem, sluipend, schoorvoetend, op hun tenen zijn ze naar het leger toegegaan, maar nou hebben ze goed gegeten en gedronken en nou kunnen ze er tegenaan en ze hollen naar de poorten van de stad en ze roepen tegen de portiers, zo en zo is er geweest. We hebben van alles gevonden, maar geen mensen. Geen mensenstem. En dan wordt het verder verteld. Komt tenslotte in het paleis terecht. Het is nog nacht. De morgen is nog niet aangebroken. De koning wordt ook verwittigd en die staat midden in de nacht op. Want dit is geen kleinigheidje. Hij zegt, net als zo'n profeet, weet je wel, ik zal u nu te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Ze weten dat we razend van de honger zijn en daarom zijn ze uit het leger gegaan en ze zitten overal verstopt in de struiken en achter de heuveltjes en zo lokken ze ons als een muis tot het aas, tot het stukje spek en als wij daar eenmaal komen dan grijpen ze ons levend en ze nemen de stad in, dan is het afgelopen. Het is voor mij zo duidelijk als het maar zijn kan. Zeg koning, denk je nou helemaal niet aan wat er vandaag gebeurd is? Wat Elise heeft gezegd. Wat is een mens toch blind in het ongeloof? En wat is ongeloof toch een verdoemelijke zonde? Wat kwetsen, hij spot wel niet. Maar gelijk komt heel die paniekerige, pessimistische aard, die komt naar buiten. Oh, ik heb het al door. Net als toen in die oorlog met de Moabieten. Oh, ik begrijp het al. God heeft ons in de handen van deze koningen laten vallen. We zijn eraan. Laten we maar niet verder over praten. We worden hier allemaal afgeslacht. Nou, zo denkt hij ook. Ongeloof. Het woord ligt er. Morgen is er markt. Morgen wordt er koren en graan gerst verkocht voor een paar centen. Hij gelooft het niet. Hij denkt er geen eens aan. Maar daar zegt een van de knechten koning. Laten we toch niet bij laten zitten. Er zijn een hoop mensen dood, de meeste paarden zijn dood. We hebben toch nog wel een paar paarden die we met het laatste beetje eten in leven hebben gehouden. Voor noodgevallen. Als we die paarden hier houden, dan zijn ze toch ook dood. Laten we maar eerlijk wezen, want het loopt allemaal op een eind. Met de paarden en met ons. Als je nou eens een paar mensen er naartoe zou sturen om te gaan kijken. Het kan toch? Al zouden die mensen dan het leven kosten. Maar ja, dit is toch te belangrijk om dat zomaar te laten zoals het is. En ja hoor, daar gaan ze. Daar gaan er een paar op pad. Met opdracht van de koning, ga heen en ziet. En ze vinden het spoor. Overal vinden ze. Kledingstukken. Wapens. Alles wat maar enigszins belastte, hebben ze van zich afgeworpen om zo hard mogelijk te vluchten. Om zo gauw mogelijk over de Jordaan te komen. Daar zijn ze voorlopig in ieder geval in veiligheid. Alles hebben ze weggesmeed. Nou ja, dan komen ze terug. En boodschappen het de koning. Het woord van God vervult zich. En het volk ging uit. En beroofde. Alles roofde ze weg van de Syriërs. En met zakken werd het aangesjouwd. Want ja, een Jood is een echte handelaar. De een die had zoveel jongens of knechten in dienst. Die zijn erop uitgegaan. Die hebben de kar vol gedaan met zakken, tarwe of wat dan ook. Gauw naar de stad verkopen. Het leven gaat weer in één ogenblik. Hij neemt het leven zijn rechten. En de polsslag van het leven gaat weer door. En dan wordt voor betrekkelijk een kleine zachte prijs, wordt gerst en koren, meel, bloem verkocht. Er is zat, zat eten. kan heel de stad van leven. En nou krijg je dat ellendige einde van die man. Gladde plaatsen. Je leest in de psalm: immers zet gij ze op gladde plaatsen, waar ze struikelen in verwoesting en in de ellende vergaan. De koning nu, dat is geen doorgestoken kaart geweest, dat hij denkt, nou, ik zal jou daar maar neerzetten. Nee, de koning zegt tegen die kapitein, die belangrijke man, waar die op steunt, op leunt, hè, die man, die een hoofdambtenaar aan het paleis, van de paleiswacht, hè. Hij zegt tegen die man, joh, dat wordt een toestand daar, bij de poort, ga jij er eens naartoe en bewaar de orde een beetje, want ze slaan elkaar de hersens in voor een kom tarwe, te begrijpen, maar goed. Je weet het uit de oorlog, ik weet toen de Canadezen nog binnenkwamen, grote kerels. Dan gooiden die Canadezen een paar sigaretten zo uit de tank. Nou, ze sprongen elkaar op de rug. Of dat er briefjes van 100.000 gestrooid werd, wijze spreken. Gewoon ongelukken. Overal moest de politie aan te pas komen om een klein beetje de zaak in bedwang te houden. Dus heel logisch zouden wij zeggen dat de koning tegen die hoofdman zegt, ga jij daar eens naar die poort en zorg dat de zaak een beetje ordelijk verloopt. Maar nou ja, dat erge. Kijk, de Heere is niet de auteur van het kwaad, dat zijn wij. Wij zijn de bedenkers van het kwaad. Maar de Heere, die kan in zijn rechtvaardig oordeel mij wel op een plekje laten neerzetten waar ik niet levend meer vandaan kom. Als een oordeel, als een straf op de spotternij waarmee ik God eigenlijk de gescheurde hemel, het venster bespot. Ongeloof is erg. Van Joram ook is erg. Dat hij helemaal in geen moment dacht, ja, maar de profeet heeft gezegd, dat klopt. Daar is de uitkomst al. Nee, dat denkt hij helemaal niet aan. Het is erg. Maar de spot is erger. Als een mens gaat spotten, juist met het heilig evangelie, juist met datgene waar zijn leven van afhangt, nou, dan speelt hij een heel hoog spel. Mens kan heel wat doen, alles is zonde. Toch zijn er bepaalde grenzen waar je nog zomaar niet overheen stapt en overheen bent. Je hebt mensen, jonge mensen en oudere mensen, die een hoop van zich afgeworpen hebben. Die niet meer naar de kerk gaan, die niet meer het woord lezen. En die niet meer met eerbied vervuld zijn. Kortom, die door de band heen gebroken zijn. En dat ze toch nog niet over die grens heen zijn. Om te spotten ermee. Met wat ze gehoord hebben. En dat doen ze dan zogezegd zelf nergens meer aan. Dan kan het wezen dat ze zeggen, ja joh, ik weet wel, ik doe nergens meer aan. Maar nee, je moet er niet meer spotten. Want zoals mijn vader, nee, daar heb ik alle achting voor. Of mijn moeder. Of. Maar als een mens er in het openbaar mee spot, dat is heel erg. En vergeet niet. Bij Israël luisterde dat nog veel nauwer. Want alles was een teken, een heenwijzing. Kijk, als God nou nog zo nauw keek, hè, dan waren wij allemaal 10 keer dood. Geslagen. Als God nou nog zo nauw keek. Kijkt God dan niet meer zo nauw? Jazeker. Dat wel. Maar vergeet niet. Kijk, toen Uzza naar die ark greep. Uzia, toen werd hij gelijk doodgeslagen. Het was een teken, want die ark was een teken van Gods genade. Van Gods soevereine ontferming. Daar mocht geen mensenkracht, geen mensenhand aan te pas komen. Die moest gedragen worden aan de hefboom. Nou bedoelde die man het goed, die Uzia. Hij ziet dat die ark op die wagen begint te wiebelen. En hij denkt, oh straks, daar valt hij kapot op de grond. Hij grijpt gelijk en gelijk dood. Is die man nou voor eeuwig verloren? Dat weet ik niet, maar dan kun je daar niet uit opmaken. Want die man greep, al bedoelde die het nog zo goed, hij greep in de prediking van de ark. In het geheim van Gods ontferming. En nou mag dat volk Israël geen verkeerde voorlichting ontvangen. Dat wordt door God direct afgekapt. Het symbool moet zuiver de echte waarheid aanwijzen. Die zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die met de notenbenen op de eerste dag dat ze officieel, het was een groot feest, dat ze ook mee mochten helpen voor hun vader in de eredienst. Denk ik dat die jongens gezegd hadden tegen elkaar, nou we trekken ons van God niks aan hoor. Ben je wijs, laat God maar praten. Dan geloof ik niet dat die jongens zo gedacht hebben. Ze hebben alleen niet bedacht dat het er in de dienst van God, in de voorstelling die God geeft aan het volk, dat het daar op het kleinste aankomt. Op alles. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze moesten voor vuur zorgen. En in plaats van het brandofferaltaar haalden ze het van een andere plek. Ze pakken ergens anders vuur, misschien dichter in de buurt. Maar niet van het altaar der verzoening. Dacht je dat die jongens dat zo doorgehaald hebben? Precies. Denk ik niet. Maar God ziet het. En God had gezegd, zo moet dat gebeuren. Ze hebben het niet gedaan en God slaat ze in één ogenblik dood en Aaron zweeg stil. Weer moet ik zeggen, nou moet je niet direct denken dat die twee jongens dat betekende hun eeuwige ondergang. Laten we hopen van niet. Maar ze maakten een fout als het ware in de prediking van het evangelie, in de voorstelling van het evangelie. Door de schaduwdienst. En dat wilde God niet. God was er alles aan gelegen dat iedere Israëliet een zuivere voorstelling zou krijgen in de ceremoniële dienst van de genade, van de ontferming. En nou, deze hoofdman, die bekleedt een openbare functie. De mannen eromheen, die staan te gniffelen toen die het zei. Ik zie het al, vensters in de hemel. Kom nou. Die maakt daar het openbare gesproken woord van Elia, dat er brood zal komen. Als het ware uit de hemel, want niemand weet waar het vandaan moet komen. Dat maakt die openlijk te schande. En nou dat ingrijpende, want nou zie je Joram, die heeft nergens erg in. Maar God wel.
Joram zegt, jij moet vandaag bij de poort, hoor, want jij moet direct naar de poort, want het is een voor de chaos, joh. En die hoofdman is kennelijk een kerel geweest van aanpakken, een autoriteit. Iemand met overwicht, een persoonlijkheid. Anders ben je niet zo dicht bij de koning meestal. Dus die man die gaat in zijn volle waardigheid direct erop uit. En dan zegt zo'n 73e, immers zet gij ze op gladde plaatsen. Als die dat geweten had. Ja, maar dat wist hij niet. Het was voor die man gewoon dienst. Dienstwerk. Dacht je dat die man dacht, ik ga me dood tegemoet? Dat denken wij toch ook niet. Het is het laatste ritje. Meestal denk je dat niet. En die grote God die erboven staat, die zet hem precies neer waar die wezen moet. Want God is de eerste. De eerste oorzaak. God wil dat er vanavond in Samaria gepraat wordt. God wil dat mensen vervuld zullen worden deze avond, wijze spreken, waarin dit plaatsvond. Als ze s'avonds thuis zitten, verzadigd en verkwikt en misschien nog wat in de broodtrommel. Dat ze zeggen, dat is toch ook wat, hè? Heb je dat gehoord? Van die hoofdman. Tjoem, tjoem. Ja, Elisa heeft gisteren gezegd, of die heeft, ja, die heeft gisteren gezegd. Je zal het zien, maar je zult er niet van eten. Wel zien, maar er niet van eten. Omdat je niet gelooft en het woord Gods bespot hebt. Nou, die man die staat er in de poort, hè, en die zit daar met een, of die schreeuwt met een grote stem, hé, je plekt jullie. Niet te hard dringen. En die probeert met zijn volle persoonlijkheid en gewicht, probeert die orde op zaken te stellen. Maar wat is een uitgehongerd volk? En wie is God? Die op kan richten uit het slijk, maar ook neer kan werpen in het slijk. God neemt hem niet in bescherming nu. En dan komen de mensen aan en hij staat te brullen en tegen te houden. Hé, hey, kijk uit! En je trapt op mijn voet en dit en dat. Wie weet nog met een knoop eroverheen, zouden wij zeggen. Maar ja, daar struikelt hij al. Hij valt. Hij schreeuwt. De mensen dringen op. Eten. En hij, die ene, hem kost het zijn leven. We zeggen, het is ook toevallig dat er geen 10, 20 vertrapt zijn. Nee. Maar hij had de boodschap gehad. Je zult het wel zien. Maar er niet van eten. Ontzettend. Een paar keer wordt het herhaald in dit hoofdstuk. De man Gods had dat en dat gezegd. En het is precies zo gebeurd. Het is net alsof de gewijde schrijver zelf diep onder de indruk is als hij dit verhaal te boek stelt. Om het nog wel een paar keer te herhalen door de aandrang van de Heilige Geest. Dat God de spotter zal bespotten. Ja. Ja, als die man nou in de ellende het eind naar hem toegekregen heb, ja, maar dat weten we niet. Nee, dat weten we niet. Zoals het ons beschreven staat, staat het als een ernstige waarschuwing beschreven. Dat God zich niet laat bespotten. En dat hij het om kan draaien. Dan zal ik lachen wanneer hun vrezen komt en spotten. Potten, wanneer hun verderf daar is. Dan zullen ze roepen, maar ik zal niet antwoorden. Dan zullen ze zoeken, maar ze zullen niet vinden. omdat ze al mijn raad verworpen hebben en mijn bestraffing achter hun rug laten. Dan zal hun verderf hen overkomen als een wervelwind, een niet te stuiten oordeel van God. Hoe het komt is vers 2, maar het komt. Ge zult het met uw ogen zien en daarvan niet eten, evenal zo geschiedde het. Want het volk vertrad hem in de poort dat hij stierf. Ellendig einde. Een droevig einde. Wat is de les? Dit wat ik reeds aanstipte. Ach, alle zonde is zonde. En er is zonde niet tot de dood. Vele lasteringen worden de mensenkinderen vergeven. Maar wat is het gevaarlijk om te spotten met het laatste en het diepste en het grootste geheim, God geopenbaard in het vlees. Het venster in de hemel naar de aarde toe. Want dan zegt een van de apostelen, die deze profeet niet zou gehoord hebben, die zou uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Er is buiten de Heer Jezus geen slachtoffer meer over voor de zon. Maar een vreselijk oordeel en een hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Dat is nou de ernst van het heilige evangelie. Voelen wij dat wel eens? Geloven we dat wel eens? Ja. Als dat zo is, dan zul je met me eens zijn, dat is alleen Gods werk. Gods werk. Want van nature gaat het over onze hoofden heen. Het is erg. En dat ongeloof van Joram en van ons, die als de Heere bezig is de vervulling te geven van de belofte en dan nog denkt aan een krijgslist, het is vreselijk. Het is een verdoemelijke zonde. Maar ik moet toch zeggen, op grond van dit schriftgedeelte, spotten in het openbaar met dat heilige evangelie is nog erger. Want dat is niet alleen ongeloof, maar dat is ook een openlijke aanval op die God die in Christus zijn barmhartigheid heeft laten zien en bemerken. God beware ons daarvoor. Want wij weten niet hoe ver het gaan kan. Nee, je moet maar niet te gauw concluderen. Dat weet ik wel. Maar toch. Toch kun je mensen ontmoeten in het leven die in de zuivere waarheid zijn opgebracht. En ik heb eens meegemaakt en meegewerkt. En juist omdat ze zoveel wisten van de waarheid, konden ze zo intens die waarheid bespotten. Bespotten. Dat is heel erg. Ik denk aan een man waar ik mee werkte. Ik heb het al eens eerder verteld, maar dat vergeten we weer. En die man, dat was een profane spotter. Die durfde gerust te spotten met de ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. En als die man bezig was, dan liepen de rillingen over je rug. Alles is erg als je een vloek hoort of wat dan ook. Maar dat, daar zat zoiets aparts in. In de manier waarop. En in de ogen. Daar kreeg ik nou koud van. Toen zei een oudere medebroeder, die zegt, joh, weet jij dat die man bekeerd was? Ik zeg, wat? Ja, hij zei ze wat vertellen. Die spotter, die godlogenaar, er is een tijd geweest dat hij zo ontzettend overtuigd was dat de plek waar hij stond op de straat nat was van de tranen. En dat je hem huizen ver kon horen zingen. Toen die dan zogezegd gered was. En, nou ja, ik kon het niet geloven, maar het was toch waar. Hij zegt, in één keer heb hij alles vertrapt, bespot, veracht. En dat gaat jaar in jaar uit door. Ik heb later ook nog gehoord het einde, hè, dat die man God vloekend en lasterend en tierend van de aarde gescheiden is. Wat is dat verschrikkelijk. Wat is dat vreselijk. Oh, dan zeg je, Heere God, wil ons van zulke rampzalig oordeel bevrijden. Want als je als vader zo naar je kind toe moet, dan kun je misschien beter thuis blijven. Dan zou ik denk zeggen, ik kom niet meer. Ik durf niet meer. En als je als kind zo naar een vader moet, zou je niet meer durven. Want dan zie je een stukje van de hel zelf. Van de hel zelf. Ze lasterde God vanwege de plagen. Daarom is dat ook de vermaning uit dat schriftgedeelte. Niet zo goedkoop van je moet geloviger zijn en je moet meer dit en je moet nee. Maar God zal de spotters bespotten. En wees op je eigen Jorams natuur maar niet trots. Dat je altijd weer in dat verdoemelijk ongeloof terugvalt. Want het is een afschuwelijke zonde. Die de Heere bedroeft en vertoort. Daarom zei die lieve zaligmaker. O onverstandige en trage van hart om te geloven. Maar het waren kinderen. Daarom werden ze zo vaderlijk bestraft. Het waren geen spotters. Het waren kinderen. Ongelovige en onverstandige kinderen. Maar tegen de spotters zegt hij. Verdwijn. Uit mijn ogen. Ik wil je nooit meer zien. Amen.